Zo, goedenavond. Ik voel me een beetje in een hoekje. Ik heb net eerst aan Bart gevraagd, en die snapt al die dingen beter dan ik dat doe. En ik zeg, kan ik niet daar? Nee, want je bent onder de speaker. En dan gaat de microfoon fluiten. Dus we doen het maar zo. Dus het is ook wel eens goed voor een mens om in de hoek te staan, denk ik. Ja. Goed. Nou, laten we beginnen met het, laten we zingen, Psalm 116, versen 2 en 3. En in de lezing hoop ik daar ook aan te verwijzen. 116, vers 2 en 3. En we hebben een, dat is geloof ik een, dit is prima, het wordt al geregeld. 116, 2 en 3. Laten wij samen lezen Psalm 88. Psalm 88. Vaak lezen wij in de psalmen dat er klachten zijn en dat de dichter zijn nood uitspreekt of uitroept voor de Heere. En dan aan het einde van de psalm zien we dan een lofprijzing dat de Heere uitkomst gegeven heeft. En dat de Heere geloofd wordt om zijn uitredding. Hier in Psalm 88 ontbreekt die uitredding. Psalm 88 is een psalm waarin enkel vanuit de nood geroepen wordt. En daar eindigt de psalm ook in. En dat is tot troost voor het geestelijke leven. Want soms kan het ook voor de beleving van een kind van God zijn dat hij roept tot de Heere en dat het lijkt alsof er geen antwoord is. Dan lijkt het alsof alles gesloten is. Maar dan mag zo iemand weten dat dit ook bij Psalm 88 staat, bij Heman. En dat dat ook een beleving kan zijn van Gods kinderen. We lezen Psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Magalat Leanoot. Een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. En zij zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren, Sela. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven, Sela? Zal uw goedertierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u. En mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water. Tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Zullen we samen bidden? Barmhartige Heere in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor de gelegenheid die u ons geeft om hier samen te komen en dat we weer de Bijbellezingen kunnen hervatten. Heere, wilt u uw zegen daarover geven? Geef dat de overdenking van dit boek van John Bunyan voor ons tot zegen mag zijn. Heere, u hebt ook hem gegeven als een geschenk aan uw kerk. En wat een kostelijke geschriften. En wat een diep inzicht had deze man in het menselijk hart. En daar kunnen wij nog van leren. We kunnen vanuit uw woord herkennen wat John Bunyan bedoeld heeft te zeggen. En zo bidden wij u of u ons verstand wil verlichten. En als we dit boek verder doorgaan en ook toepassingen daaruit willen maken, wilt u ons daarbij leiden. En geven, Heere, dat het een gezegende Bijbellezing mag zijn. Heere, wilt u in ieder van ons persoonlijk gedenken in ons leven. Het is ook een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En dan kan het soms ook duister lijken. Het kan ook soms juist in een week van voorbereiding dat er bestrijdingen zijn en aanvechtingen. En dat we onszelf afvragen waarom gebeurt dit nu juist in een week van voorbereiding. En dan weten we ook, Heere, dat de vorst der duisternis probeert uw kinderen op de zeef te krijgen, hen te ziften als de tarwe, hen te bestrijden. Maar wilt u, Heere, al die bestrijders toch verjagen? En wilt u geven dat we een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon? En geef dat we ook op door u ten dis geleid mogen zijn, dat op goede gronden door het geloof alleen de weg geopend wordt, dat het een heilig moeten wordt om uw naam daar te belijden. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en werken? Geef ook onderzoek, zelfonderzoek, en dat we ons ook weten te vernederen voor u de Heere. Heere, gedenk de zieken, hen die het moeilijk hebben, die allerlei bedrukkingen meemaken. Ze zijn ook in de gemeente, zij die pijn hebben en moeite. We denken ook aan broeder Driessen, die toch ook heel wat pijn heeft te verwerken. Wilt u hem nabij zijn? We bidden u voor hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Geef dat zij ook met ons verbonden mogen wezen. Heere, zie ons zo aan in genade, om Christus wil. Amen. Goed, het is alweer enkele maanden geleden dat we over de Christinnenreis gesproken hebben. En tot zover hebben we gezien hoe Christiana en haar vier zonen, Matthäus, Samuel, Jozef, Jacobus, samen met haar metgezel, Barmhartigheid, dat ze door de enge poort gegaan zijn. Dat ze in het huis van uitlegger, dat is de Heilige Geest, onderwijs ontvangen hebben. En dat ze onder leiding van de beschermheer grootmoedig op reis zijn gegaan. Nadat ze verschillende etappes van hun reis hebben afgelegd, zijn ze gekomen bij het paleis Liefelijkheid. Daar zijn ze een maand gebleven. Vervolgens kwamen ze in de vallei van de verootmoediging. Dat hebben we de vorige keer gezien. En de grond is daar heel vruchtbaar. Want juist wanneer een mens klein gemaakt wordt en afhankelijk, dan komen er vruchten voort. Komen vaak de mooiste bloemen, de mooiste vruchten voort. Met een heerlijke geur, dat zagen we de vorige keer. Maar wanneer wij onoplettend zijn, dan kun je gemakkelijk uitglijden in die vallei van de verootmoediging. Als je denkt dat je het wel kunt, wordt de mens wat hoogmoedig, dan kun je daarin uitglijden. Het was ook daar, in het dal der verootmoediging, dat Christen destijds gestreden heeft tegen de reus Apollyon. De vallei van de verootmoediging, dat grenst aan de vallei van de schaduwen van de dood. En daar was het moeilijk, donker, beangstigend. En uiteindelijk bereikte het reisgezelschap het einde van deze vallei. En daar kwamen ze voorbij een grot, waar een reus woonde. Hij heette Moker. En hij wilde de jongeren bestrijden en aanvallen met valse filosofie. Wat heeft toch John Bunyan toch een inzicht gehad? Dat hij wist ook in zijn tijd werden jongeren ingekapseld door de valse filosofieën, door anti-bijbelse leringen. En zogenaamd hadden ze de wetenschap aan hun zijde. En zo met deze quasi-wetenschappelijke redeneringen probeerde die reus de jongeren in te palmen. En grootmoedig gaat hem te lijf. En uiteindelijk sloeg hij Moker dood. En de pelgrims werden bevrijd van die strikken en ze konden weer verder. Nou, daar zijn we dus gebleven vorige keer. Soms moet je even nadenken, waar ben je gebleven? Ik had het allemaal geschreven, maar ik moest even bij nadenken, waar hebben we het de vorige keer over gehad? En hoeveel te meer u? U hoort mij één keer over spreken. Maar daar zijn we nu aangekomen. En ze gingen verder en toen zagen ze onder een oude eik een bejaarde pelgrim liggen. Hij lag daar in slaap. Grootmoeder ging naar hem toe en schudde hem wakker. En de oude man sloeg vol schrik zijn ogen op en vroeg: wat is er? Wie bent u? Wat doet u hier? En grootmoeder antwoordde: er zijn hier enkel vrienden. Hier zijn geen vijanden. En ik ben gids van deze pelgrims die naar het hemelse vaderland reizen. Grootmoeder wist dat dit een echte pelgrim was. Want dat zag hij wel aan het pakketje wat hij bij zich had. En aan zijn kleding. Hij zag dat dit een echte pelgrim was. Een kind van God. En hij lag daar te slapen. Geen zondige slaap, maar een slaap van rust. Hij was ook voor hen dan ook uit de vallei van de schaduw des doods gekomen. En zo spreekt grootmoeder hem aan als een mede-pelgrim. En die oude man vertelde dat hij eerst overvallen was door rovers. En die rovers die hebben ook laatst een zekere kleingeloof beroofd van zijn geld. En ik was bevreesd dat deze bende hier boven mij stond. En daarom sprong ik op en ik zei: wie bent u en wat doet u en wat wilt u? En dan had ik gevochten. En had ik gestreden. Ja, zei grootmoeder, had u dat gedaan? Jazeker, want ik wil die goede strijd des geloofs strijden. Want een christen, zolang hij blijft strijden en zichzelf niet overgeeft, wordt hij niet overwonnen. Dat is ook een heel mooie gedachte. Te gauw geven Gods kinderen de strijd maar op. Maar als ze blijven strijden, dan kunnen ze nooit overwonnen worden. En is het ook niet zo dat wij de duivel niet kunnen overwinnen. Maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Dus niet opgeven, niet overgeven, maar doorgaan. Strijden. Blijven strijden. Want, zegt deze pelgrim, als ik wist dat dit de rovers waren, dan had ik gevochten. Want zolang ik me niet overgeef, wordt een christen niet overwonnen. Grootmoedig beaamt dit en zegt: nou weet ik dat u een pelgrim bent van de goede oude ware stempel. U weet dat wij makkelijk een prooi zijn van vijanden. Maar vertel mij, oude man, hoe is uw naam en waar komt u vandaan? De oude man antwoordt: ik kan u mijn naam niet vertellen. Maar ik kom uit de stad Stompzinnigheid. In het Engels staat daar stupidity. In de Hollandse vertaling was het verstomping of zoiets. Maar beter zou het zijn Stompzinnigheid. Dat is de vertaling van stupidity. En dat ligt een eindje achter de stad des verderfs. Een beetje meer naar het noorden. En in mijn stad is alles heel koud. Er ligt veel sneeuw en ijs. Alles is er dor en kaal. Maar, zei deze oude pelgrim, wanneer de zon der gerechtigheid een mens beschijnt, dan gaat zijn koude hart smelten. En zo is het met mij gegaan. Zo heb ik het meegemaakt, zegt die pelgrim. En daar reageert grootmoedig weer op en zegt: ja, ik geloof wel dat ik u ken, want mijn meester spreekt wel eens over u. U bent zeker de oude eerlijkheid, is het niet? En de oude man begon te blozen. En hij zei: eerlijkheid zou te veel eer voor mij zijn. Maar toch heet ik eerlijk. En ik verlang ernaar dat ik mijn naam eer mag aandoen. Dat ik werkelijk eerlijk en oprecht zal zijn. Hij schaamde zich, omdat hij nog wist dat er zoveel vuil in hem was. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Dus daarom bloosde hij en daarom wil hij ook zijn naam niet vertellen. En grootmoedig stelt het reisgezelschap voor. En Christiane vertelt dat zij de vrouw is van Christen. En de oude man, eerlijk, hij springt op. En van blijdschap vertelt hij, ik heb zoveel gehoord over uw man. Hij is heel bekend hier. De mensen spreken over hem, over zijn strijd en over zijn volharding. En u bent zijn vrouw. Nou, dat vond hij geweldig. En toen sprak hij de jongens aan en hij vroeg hen naar hun namen. Hij zei dat Matthäus, dat is een mooie naam, Matthäus. Ik hoop dat je op die tollenaar Matthäus mag lijken. Maar dan niet in zijn zonden, maar in zijn deugden. En toen vroeg hij de naam van de ant, hoe is jouw naam? Samuel. Nou, ik hoop, jongen, dat jij je beeld mag dragen van de profeet, die vol was van geloof en gebed, dat je een ware Samuel mag zijn. En jij? Ik heet Jozef. Nou, mag jij toch lijken op die jonge held uit het huis van Potifar, die zichzelf wist te bewaren tegen de verleidende vrouw. En dat Jacobus, de jongste, dat hij mocht lijken op Jacobus, de broeder des Heren. En eerlijkheid werd voorgesteld aan barmhartigheid. En sprak tot haar, mogen uw barmhartigheid geschieden. En dat Gods genade u ondersteunt op uw levensweg, totdat u mag aankomen bij de bron van alle barmhartigheid. En vervolgens vroeg grootmoedig of eerlijk een zekere angstvallig had gekend. Want die angstvallig kwam ook uit dezelfde streek als waar u vandaan komt. Zeker, antwoord eerlijk, die heb ik heel goed gekend. Het beginsel van het eeuwige leven was in zijn hart uitgestort. Maar ik heb nog nooit een pelgrim gezien die zo lastig was als hij. Grootmoedig zegt dat hij de gids geweest is van deze meneer angstvallig. En ik heb hem geleid vanaf het huis van uitlegger tot aan de hemelpoort toe. En ik heb ook over hem horen vertellen hoe het met hem gegaan is toen hij de enge poort naderde. En ik heb horen zeggen dat deze angstvallig meer dan een maand heeft liggen te kermen en zuchten bij de poel wankelmoedigheid. En dat hij er niet doorheen durfde gaan. En toch wilde hij ook zeker niet terugkeren naar de stad waar hij vandaan kwam. Hij wilde zeker niet naar de stad des verderfs. Maar hij durfde ook niet verder. Maar teruggaan kon ook niet. En toen op een zekere dag is hij toch maar door die poel der wankelmoedigheid gegaan. En het viel hem alles mee. Voor hij het wist was hij aan de overkant. En toen kwam hij kon nauwelijks geloven dat het zo goed gegaan was. En toen kwam hij aan de enge poort. Maar hij durfde niet aan te kloppen. Want hij voelde zichzelf veel te ongeschikt, veel te onrein. En hij kwam daar en hij stond bevende en klagende buiten de enge poort. Hij durfde ook hier niet terug te keren. Toen kwamen mensen die na hem begonnen waren, pelgrims, die kwamen voor hem bij de deur en die gingen naar binnen. En de deur ging weer dicht. Maar hij dacht, zou het ooit nog voor mij kunnen? Zou ik ooit nog aangenomen kunnen worden bij deze zaligmaker? Zou die deur voor mij nog eens open gaan? Bevende stond hij daar buiten. Eindelijk greep hij de klopper en liet hem een paar keer op de deur vallen. En toen het werd opengedaan, zonk hem de moed weer in de schoenen. Hij deinsde terug. En de poortwachter vroeg hem, u die daar vreest en beeft, wat wilt u? En toen viel angstvallig achterover en hij kon niets meer zeggen. Maar de poortwachter begreep hem wel. En de poortwachter zei: u hebt toch geklopt? Vrede, zei u. Sta op. Kom binnen. Want u is genade bewezen. En grootmoeder vertelde verder dat toen angstvallig binnenkwam, hij zijn gezicht in zijn handen verborg en hij durfde niet omhoog te zien. Maar toen hij wat gerust had, toen ging het wat beter en toen werd hij gebracht naar het huis van uitlegger. Maar daar gebeurde weer hetzelfde. Hij durfde het huis van uitlegger niet naar binnen te gaan. Al had hij een brief van aanbeveling van mijn meester, zo sprak grootmoedig, hij durfde toch niet naar binnen te gaan. Hij bleef urenlang in de koude nacht daar staan. En al werd hem gezegd, je zult hier vriendelijk ontvangen worden, toch bleef hij kleinmoedig en angstig, want ik hoor daar niet. Het is niet voor mij. Ik ben daar niet geschikt voor. Hij stond voor het meest gastvrije huis van de wereld en hij had gebrek. Hij werd genodigd en ging niet naar binnen. Hij mocht ter bruiloft gaan en hij liet anderen, die hij meer waard vond, voor hem naar binnen gaan. Maar toen keek ik, zo vertelde grootmoedig, uit het raam en ik zag hem daar bevend staan. Ik ging naar buiten. Ik vroeg, wat wilt u? U staat hier zo lang. En toen vertelde hij wie hij was. En ik ging vervolgens naar binnen. En ik vertelde het aan mijn meester. Dat hij daar voor het huis stond te beven. Mijn meester, zo zei grootmoedig, zond mij opnieuw naar buiten om hem nu te dwingen binnen te komen. Maar het kostte wel moeite. Maar na veel aarzelen kon ik hem eindelijk overhalen en hij ging naar binnen. En toen mijn meester hem aanzag, beminde hij hem. En liet hem van alles het beste geven. Langzamerhand kwam angstvallig meer op zijn gemak in dat huis van uitlegger. En toonde toen pas zijn brief. Mijn meester heeft een zekere voorliefde voor hen die zwak en bekommerd en aangevochten worden. En daarom deed hij alles wat hij kon om hem rustig te stemmen. Dat doet hij vooral bij hen die het zichzelf niet waardig keuren. Die weten dat ze naar recht buiten moeten blijven staan. Dat zijn de kleinen die klein van zichzelf denken en eigenlijk maar schuchter en bang zijn. Grootmoeder vertelde verder dat na verloop van tijd moest ik deze broeder angstvallig naar de hemelpoort geleiden als zijn gids. En tijdens de reis sprak angstvallig weinig. En hij zuchtte meer. En toen hij op de plaats was gekomen waar de drie rovers waren opgehangen, vreesde hij dat het ook nog eens met hem zo zou aflopen. Maar toen wij bij het kruis kwamen en dat geopende graf zagen, toen straalde angstvallig van blijdschap. Daar had hij wel urenlang willen blijven. En die glans van blijdschap bleef toch op zijn gezicht. Als de Heer Jezus overkomt, dan worden zij die angstvallig zijn. Wanneer ze zicht krijgen op hem, dan komt er een blijdschap en een vreugde in het hart. En toen we verder op de weg gekomen waren, kon je nog steeds die blijdschap op zijn gezicht aflezen. Hij had een levende ontmoeting gehad met de Heere Jezus Christus. En deze angstvallig, al zucht hij over zichzelf en twijfel hij aan zichzelf, hij was niet bang. Toen we bij de leeuwen kwamen, voor het paleis liefelijkheid, was hij niet bang. Maar hij liep door, dwars tussen die leeuwen door. Hij was bang dat hij zelf zou struikelen. Daar was hij steeds benauwd voor. En toen we aankwamen bij het paleis liefelijkheid, wilde ik hem voorstellen aan de dienstmaagden van de koning. Maar hij vond zichzelf niet geschikt om met zulke personen om te gaan. Het liefst wilde angstvallig alleen zijn. Maar toch luisterde hij graag naar een goed geestelijk gesprek. Hij wilde ook graag onderwijs ontvangen, maar durfde daar niet om te vragen. Grootmoeder vertelde verder over hoe deze meneer angstvallig geweest was. Toen we verder op reis gingen, kwamen wij ook in het dal der verootmoediging. En daar was angstvallig nou helemaal thuis. Hij rook aan de bloemen. En hij stond voor dag en dauw 's morgens op. En hij doorkruiste die vallei van de verootmoediging heen en weer. En hij vond het daar heerlijk. Maar toen we verder kwamen in het dal van de schaduwen des doods, veranderde alles plotseling weer. Hij meende van angst te zullen sterven. Teruggaan wilde hij zeker niet, maar doorgaan durfde hij ook niet. Het lukte mij niet om hem tot kalmte te brengen. Want hij zuchtte en hij weende. En hij riep uit grote nood. Maar ik merkte dat de vijanden daar op een afstand gehouden werden. En dat de machten der duisternis op een bijzondere manier door mijn meester in bedwang gehouden werden, zodat angstvallig in het dal van de schaduwen des doods daar toch doorheen kon komen. En zo wandelde hij, die goede angstvallig, samen met mij, zegt grootmoedig, door deze vallei. Vervolgens kwamen wij op de kermis van de ijdelheid en daar was hij helemaal niet bang. Hij getuigde zo krachtig tegen al die dwaasheden en al dat werelds gedoe. Ik dacht, we krijgen problemen met al die kermisklanten, maar het liep goed af. En toen wij verder op de betoverde grond kwamen, waar andere pelgrims makkelijk in slaap sukkelden, bleef hij klaarwakker. Hij was meer wakker dan ooit. Hij dacht niet aan slapen. Maar toen we bij de rivier kwamen, rivier van de Doodsjordaan, toen zag hij dat er geen brug was naar de hemelpoort. En toen zonk hij weer terug in zijn oude vrees en angst. Hij klaagde: verdrinken is nu mijn lot. Hoe kan ik ooit door de Doodsjordaan? Ik zal hem nooit aanschouwen, om wiens wil ik deze zware tocht ondernomen heb. En zo klaagde hij en ik durfde niet door te gaan. Maar uiteindelijk zette hij zijn voeten in de Doodsjordaan. En toen wil het geval dat het water van de Doodsjordaan was juist toen zo laag als het nog nooit geweest was. Zodat angstvallig niet de minste moeite had om er doorheen te waden. Ik zag hierin een bijzondere leiding van mijn meester. En zo ging hij de hemelpoort binnen. Het is toch prachtig van Bunyan dat hij dit zo beschrijft, deze persoon angstvallig. Want wij weten ook wel voorbeelden van mensen die sterk tegen de dood opzagen. En ze dachten, hoe moet het gaan? En dat de Heer hen er doorheen leidde. Dat alles rustig ging. Dat de Heer een God is bij wie de moeite waar we tegen opzien zo kunnen meevallen. omdat de Heer bijzondere zorg heeft voor hen die het niet in eigen kracht aankunnen, die angstvallig zijn en benauwd en doodbrakende. Psalm 88, die in de duisternissen zijn, die geen licht hebben, dat ze toch vertrouwen op de naam des Heren en steun op de Heren hun God. Grootmoedig heeft dus wat verteld aan meneer Eerlijk en aan Christiane en haar zonen in barmhartigheid hoe het gegaan is met deze angstvallig. En grootmoedig heeft dat verteld tot onderwijs van hen. En toen zei je Eerlijk, maar zo is hij dan toch behouden thuisgekomen. Oh, zeker, antwoordde grootmoedig. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Hij was altijd bekommerd om zichzelf. En hij was begaafd met de fijngevoeligheid om de zonde duidelijk te onderkennen. Ook lag hem het zielenheil van anderen na aan het hart. Zij die klein van zichzelf denken, die van het gegeven moeten leven, worden ook gunnend voor een ander. Dat is het beeld wat Bunyan hier schildert. En hij was altijd bekommerd over een anderen en begeerde de zaligheid van die anderen. En Eerlijk vroeg, maar wat zou nou de reden zijn dat zo'n goede man een groot deel van zijn leven in het duister heeft moeten doorbrengen? Grootmoedig antwoordde, na Gods wijze raad is de ene meer tot fluit- en snarenspel geneigd, terwijl de andere meer geneigd is tot vrezen en klagen. Angstvallig liet vooral de donkere bastonen horen. Droevige muziek, bijna tot aan het einde van zijn reis. En toch was hij vol ijver en brandend van liefde. Hij vreesde wel voor de zonde. Hij vreesde voor dood en oordeel. En hij vreesde dat hij toch zou een van deze dagen zou omkomen. En hij twijfelde of hij wel zelf de zaligheid kende. Zo twijfelde hij ook aan de oprechtheid van zijn liefde. Maar hij was niet laf. Hij was moedig. Hij, als er gestreden moest worden, dan stond hij daar pal. En vervolgens zei Christiane dat dit gesprek haar zo goed gedaan heeft, omdat ze zoveel herkende in het leven van angstvallig, in haar eigen leven. En barmhartigheid sprak dat zij ook zo vaak vreesde en bezorgd is of zij de hemelse erfenis toch niet zal bereiken. En Matthäus zei dat hij ook zo vaak vreesde. En hij vroeg zich ook af of hij dat ene ding dat nodig is tot zaligheid wel kende. En Jacobus zei toen, zonder vrees is er geen genade. Want er kan geen genade zijn waar de vreze des Heren niet aanwezigheid was. Het is opvallend dat Bunyan hier zegt dat zowel Christiana als barmhartigheid en sommige van die jongens iets herkennen van deze angstvallig. En Bunyan was een kenner van het menselijk hart, zoals vele van de Puritijnen. En zo heeft Bunyan dit geschilderd, omdat hij wist dat het ook vaak voorkomt. En wie kent niet in zijn hart die vrees? Hoe zal het ooit nog met mij gaan? Aangevochten, bestreden en soms, als het zo benauwd is, doodbrakende. En dan kan het bemoedigend zijn om te horen hoe een ander dat heeft. Welnu, ze gingen verder op een pelgrimstocht. En toen begon Eerlijk te spreken. Eerlijk ging met hen mee. en eerlijk vertelde over een ander persoon en hij heette eigenzinnig. Hij beweerde altijd dat hij ook een pelgrim was. Maar zo zei eerlijk, ik heb altijd volgehouden dat hij niet door de enge poort naar binnen gekomen was. Dus eigenlijk wat we hier zien is dat deze pelgrims met elkaar spreken over de gangen die de Heere heeft met zijn volk. En de gangen die een mens in het leven heeft. Dit is niet negatief, dit is niet roddelen. Dit is spreken hoe de Heere een mens leidt en ook uitleggen hoe de Heere soms, het kan lijken dat de Heere een mens leidt, maar helemaal niet leidt, dat iemand zich maar aanpraat. En zo zijn ze met elkaar aan het spreken. Nou, zo is het deze meneer eigenzinnig. Hij beweerde dat hij altijd een pelgrim was. Maar eerlijk had hem al gezegd, maar je bent niet door de poort naar binnen gekomen. Maar steeds zei eigenzinnig dat men hem op zijn woord moest geloven. Maar hij had ook deze vreemde opvatting, zo zei eerlijk, dat wij de pelgrims mogen volgen die we in de Bijbel vinden, we mogen hen volgen in hun deugden en in hun zonden. In de tijd van Bunyan speelde in Engeland ook het probleem van het antinomianisme. Dat zijn mensen die tegen de wet waren, die dus een heel slordig leven erop nahielden dat men de wet niet nauwkeurig hoefde te houden. Bij de antinomianen, daar hoeven we nou niet op in te gaan, maar er waren aan de ene kant zij die toch heel streng leefden. Toch wel. Heel heilig leven. Maar ze zeiden, de wet is niet nodig om te vervullen. Maar er waren anderen die zeiden, de wet is niet nodig te vervullen en je kunt rustig een slordig leven leiden. En zo is deze eigenzinnig een type van zo'n kaliber. Je moet de deugden van Gods kinderen volgen, maar ook hun zonden. Dat geeft niets, zo zei deze eigenzinnig. Want David heeft overspel gepleegd en ik kan dat ook wel doen. En Salomo had meer dan één vrouw. Ik mag ook wel meerdere vrouwen erop nahouden. En Sarah en de vroedvrouwen, die hebben gelogen. Dat kan ik ook wel liegen, mag ik ook wel doen. En Jacob heeft zijn erfenis door bedrog verkregen. En zo mag ik dat ook doen. Eerlijk vertelde dat deze eigenzinnig vanuit de Bijbel probeerde te bewijzen dat men zo mag leven. En grootmoedig reageert, wat een valse logica. Omdat iemand in het slijk gevallen is, moeten wij dan maar expres ons in het slijk en drek gaan wentelen? Hoe kan zo iemand zich aanmatigen om bij Gods volk te behoren? Iemand die leeft als een zondaar, maar geeft zich uit als een heilige, die expres bepaalde zonden doet, terwijl het woord zegt dat dat niet mag. Dat is verschrikkelijk als we ons gaan vergelijken met bijbelheiligen en ondertussen expres zonden doen, dan zijn we hypocrieten. En zo zijn er heel wat mensen die de zonde vasthouden en beweren dat ze toch nog bij Gods kinderen horen. En daar reageert Christiane op. En Christiane zei, ik heb iemand eens horen zeggen dat men altijd zich nog bekeren kan. En dat kan desnoods nog wel op het sterfbed gebeuren. Grootmoedig reageert daarop, wat zullen wij zeggen, van iemand die een week gegeven werd om 10 uren te werken, maar hij stelt het werk uit tot de laatste uur van de week. En eerlijk vertelde toen dat hij heel wat pelgrims heeft gekend. En het leek dat ze zo krachtig waren en moedig, maar het duurde niet lang of al hun kracht versmolt en verslapt en ze vielen weg. Terwijl anderen die heel twijfelmoedig waren en benauwd waren en hun eigen zwakte bekenden dat ze heel bescheiden begonnen, bleken later uitstekende pelgrims te zijn. Terwijl anderen, die over het ware paradijs leven, zo prachtig konden spreken, maar na verloop van tijd zeiden ze: ach, het is allemaal maar een verhaaltje, een fabel en het is niet waar. Dus zo waren de gesprekken dan, tussen eerlijk en grootmoedig, Christiana, barmhartigheid en de vier jongens. En zo liepen ze verder. En toen opeens kwam iemand hard rennen naar hen toe. Mijn vrienden, als u uw leven lief hebt, vlug dan, want er zijn rovers in de buurt. Grootmoedig zei, dat zijn die rovers die kleinmoedig beroofd hebben. Laat ze maar komen, we staan klaar voor ze. Maar alles bleef stil. Er was nergens onraad te bespeuren. Ze reisden verder en Christiana voelde zich vermoeid en wilde voor zichzelf en ook voor haar kinderen een rustplaats hebben. En eerlijk vertelde, hier vlakbij is er een huis van een zekere Gaius, een discipel. Die staat heel goed bekend, hij is gastvrij en ze besloten om daarheen te gaan, om rust te nemen. En wat daar gebeurt, dat gaan we de volgende keer bezien, zo de Heere wil. Maar als we dit alles overdenken, dan zien we dat Bunyan toch een kenner was van het menselijk hart. Die figuren, hoe hij ze typeert, keer op keer op keer. Tientallen personen in de christenreis en in de christinnenreis. Hij was een ongeletterde man. Maar wat een inzicht heeft deze man gehad in het menselijk hart. Zijn typering van eerlijk, van angstvallig en eigenzinnig. Het is heel karakteristiek. Het is uit de praktijk genomen. Het is ook heel bijbels. En wanneer wij enige zelfkennis hebben, dan herkennen wij ook wel trekken van deze personen in ons eigen leven. Dan moeten we ook belijden dat we last hebben van eigenzinnigheid. En dat we ook zo gemakkelijk vreesachtig kunnen zijn. En dat we ook toch een verlangen hebben om in eerlijkheid voor de Heere te leven. Als we nadenken over deze man eerlijk, dan zien we dat hij eerst opsprong. En hij zei, wie bent u? Want een kind van God is voorzichtig. Als iets op zijn pad komt, dan omarmt hij het niet gelijk, maar hij is wat gereserveerd. Wat wil hij? Wat bedoelt hij? En hij kijkt de kat uit de boom, om het maar plat te zeggen. Gaat niet gelijk met iedereen mee, maar is voorzichtig. Want er kunnen verleiders zijn. Er kan een dwaalweg zijn. Als er iets nieuws is, dan ga je het niet gelijk op induiken. Maar wacht even, rustig, want er kunnen verleidingen aan verbonden zijn. Een kind van God is voorzichtig met nieuwe kennissen. Ze gaan niet met elk wind van leer mee. En zo is een kind van God ook waakzaam en behoort hij waakzaam te zijn voor gevaar. Wees waakzaam. Waak dan, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En de duivel komt als een engel des lichts. Er zijn heel wat verkondigers die spreken over de Heere Jezus. En die spreken erover dat de mens tot vervulling moet komen. En dat Jezus je daarbij zal helpen om al je problemen op te lossen. En het zijn valse profeten die in schaapskleren, wolven, in schaapskleren tot ons komen. En een kind van God, dat wilde Bunyan uitdrukken, is voorzichtig. En moet waken tegen verleiders. Pas wanneer hij weet dat anderen ook de Heere willen liefhebben, dat ze oprecht zijn, dan pas vertrouwt hij zichzelf aan hen toe. Het karakter van eerlijk wordt heerlijk weergegeven. Zijn slapen, dat was gewoon rusten. Het was het slapen van Psalm 3 en ook van Psalm 4. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust. Maar waarom durfde hij zijn naam niet te noemen? We zeiden het eigenlijk al. Dat zou voor hem te groot zijn. Ik ben eerlijk. Nee, dat durfde hij niet te zeggen. Want hij zag zoveel bedrog in zijn eigen hart waar hij last van had. Het zou hem te groot zijn om met zo'n naam door het leven te gaan. Maar zo werd hij genoemd. Hij was bescheiden en ootmoedig. En toen zijn naam genoemd werd, wilde hij het eigenlijk niet eens aannemen. Maar toen beloofde hij dat hij zo zou willen leven. Maar hij beleed dat zijn hart niet zo was, zoals zijn naam was. En zo deze man eerlijk ziet het verschil tussen het oprecht verlangen in zijn hart om eerlijk te leven en daadwerkelijk volmaakt eerlijk te zijn. Het was voor hem een verschil. En daar ligt nou het verschil in. En dat veroorzaakt ook het blozen. U bent toch eerlijk? En toen bloosde hij. Want hij schaamde zich. Ik ben niet zoals ik moet zijn. En zo moest hij het ook belijden dat hij een koud hart had. Hij kwam uit dat die koude plaats, maar zijn hart leek ook op ijs. Maar dat de zon der gerechtigheid op hem beschenen was. En hij belijdt dat het allemaal Gods werk was in zijn leven. En dat is ook een oprecht belijdenis van een kind van God. Niet ik begon, hij begon. Hij deed alles. Zijn werk, van begin tot het einde. En zo zijn we hier een getuige geweest van een geestelijk gesprek over Gods leiding in het leven en ook de goede wensen die eerlijk toewenst aan christianen en haar kinderen. En zo behoren wij ook in het leven gunnend te zijn voor mede-christenen, warm. En hoe nodig is het om ook samen met mede-kinderen van God goed te spreken over de Heere. Geestelijke gesprekken zijn stimulerend voor het geestelijke leven. Ik ben wel eens bang dat wij te weinig spreken met elkaar over geestelijke zaken. Het is ook goed om met elkaar te spreken over de leidingen in het leven. Maar daarbij moeten we ook voorzichtig zijn. Bunyard beschrijft ook in een ander plaats, schrijft hij over een mooi prater. We moeten niet met onszelf te koop lopen, maar toch kan het goed zijn om te spreken over wat God gedaan heeft in mijn leven en de leidingen daarvan. En dat kunnen we ook heel eenvoudig doen. Nagaande leidingen van de Heer in het leven van een ander door een goede biografie te lezen. Dat leest makkelijk. Niet dat wij dat leven moeten overdoen en niet dat wij dezelfde belevingen moeten hebben. Of dat wij dezelfde bekering moeten hebben als die man. Dan gaan we weer verkeerde wijzen. Maar je ziet trekken van Gods genade, van Gods goedheid in het leven van zo'n persoon. En dan kun je er iets van herkennen. Of het kan je gebed opwekken. Niet dat je hetzelfde meemaakt, maar bepaalde trekken van Gods zorg en Gods leiding en Gods barmhartigheid. En je kunt er een voorbeeld aan nemen in je eigen leven. In bepaalde omstandigheden waarin je komt, dan denk je wat je gelezen hebt in zo'n biografie. En dat we beseffen dat wij met dezelfde God te doen hebben, die volkomen uitkomst kan geven. En zo mogen we ook zien hoe dit reisgezelschap met elkaar spreekt over vreesachtig. Deze meneer angstvallig. En dat is toch ook uit de praktijk gegrepen. Mensen die vrezen om te komen. Ze zijn ook in de gemeente. En wie heeft er geen last van? Als er tenminste een geestelijke antenne gekomen is in het leven. Ze willen niet meedoen met de zonde. Dat willen ze niet. En ze nemen bewust afstand van de kermis der ijdelheid. En van de wereldse verleidingen. Maar ze vrezen dat ze toch zullen omkomen. Doordat ze zullen struikelen in zonde en toch nog vallen. Dat ze straks ook opgehangen worden zoals die drie boeven opgehangen werden. Of dat het niet goed met me afloopt. Ze zijn bang voor zichzelf. Maar ze zijn niet bang voor de strijd. Ze zullen overal gaan waar de Heere roept. En ze zijn niet bang voor de leeuwen. Maar bang voor zichzelf. Dat ze zichzelf maar wat aanmatigen. Als ze geen recht op hebben. Ze zien steeds op hun eigen zwakheid. Op hun timide geloof. Ze zien zoveel zonden in zichzelf. Ze durven niet verder te gaan. Ze durven niet aan te kloppen. Ze zijn bang dat ze in de bestrijding zullen bezwijken. In de poel der wankelmoedigheid. Of dat ze zullen verdrinken in de doodsjordaan. En ze zien er tegenop. En ze twijfelen. Aan zichzelf, maar niet aan de Heere. En toch kunnen ze lange tijd buiten de enge poort staan. En ze durven niet te kloppen. Want ik verdien daar niet binnen te gaan. Ik hoor daar niet in die paleislieflijkheid. Maar voor geen goud wil ik terug. Maar ze kunnen ook de zaligheid niet zomaar pakken. En heel bijzonder is... Ze voelen zich thuis in het dal van de verootmoediging. En daar plukken ze de vruchten van de ootmoed. En ze ruiken aan de geurende bloemen daar. Want ze zijn zelf zo klein gemaakt. Daar horen ze thuis. En ze laten toch wel vaak donkere tonen horen in het leven. Maar God hebben ze lief. En wat een vreugde is er voor hen als ze bij tijden in het aangezicht van de Heere Jezus kunnen kijken. Dan stralen ze, dan is de Heere Jezus ook alles voor hen. En die gedachte blijft ook wel een tijd daarna, een lange tijd bij hen. En ze kunnen het geloof niet opgeven. Ook al zijn ze het zicht op de Heere zo vaak kwijt, ze kunnen niet opgeven. Ze zien op tegen het sterven, maar de Heere is barmhartig. De Heere bemint hen, houdt hen vast en leidt hen. En het valt alles mee door de poel der twijfelmoedigheid en door de doodsjordaan. Zelfs in het dal van de schaduw des doods, de Heere heeft zorg. Voor zulke kleine, misschien herkent u het uit uw eigen leven, wat de pastorale Bunyan ons hier voorhoudt. Maar dan die meneer eigenzinnig, het gevaar van een slordig leven, dat is volop aanwezig, ook in onze tijd. De wereld en het genot trekt en je hoeft het toch niet zo nauw te letten, hoeft toch niet allemaal zo precies, niet zo moeilijk te doen. En er wordt de Bijbel nog bij aangehaald. Ik moest denken aan een tekst uit Prediker 7 vers 16. Die zo vaak totaal verkeerd is uitgelegd. Wees niet al te rechtvaardig. Nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zou ge verwoesting over u brengen? Niet te rechtvaardig en niet te goddeloos. Maar bij dit alles gaat het om, als ze dat zo interpreteren, dat je wel het slordig leven kunt hebben, dan gaat het om zichzelf, om hun eigen genot. Het gaat niet om Christus. Het gaat niet om de Heer. En aan de vruchten ken je de boom. Hoe iemand leeft, hoe iemand zich opstelt, aan de vruchten ken je de boom. En als je bewust goddeloos leeft, dat is God verzoeken. Dat is bewust je verzetten tegen de Heere. En de zonden van Gods kinderen, die zijn duur begaan. Het zwaard is nooit geweken van het huis van David. En Jacob heeft veel pijn en moeite ondervonden vanwege het bedrog wat hij deed. Een kind van God zondigt nooit goedkoop. en het hart dat goddeloos is en zich verheft en in feite losbandig is, dat wordt door de Heere veracht. Het is een gruwel in de ogen van de Heere. En zo zijn heel wat vreemde leringen in de wereld. Zo kunnen we redeneren, dogmatische redeneringen nou hebben. Onze bekering uitstellen, daar spraken ze ook over. We kunnen totaal verkeerde conclusies trekken over verkiezing en verantwoordelijkheid. We kunnen menen in de wereld te leven en dat we toch van Christus kunnen zijn. We kunnen menen dat het leven met de Heer Jezus alleen maar valse welvaart is. John Bunyan wil ons hier wijzen op zelfonderzoek. En zo zijn wij ook in een week van voorbereiding. Misschien herkent u meneer angstvallig in uw eigen leven in deze week van voorbereiding. Misschien herkent u iets van die meneer eerlijk. En weet u bij angstvallig, zien wij een spiegel voor die we ook zien in Psalm 88. Waar veel nood was, veel klagen, veel zuchten. Maar het was van Heman, een kind van God. En zo laten we maar voorbeeld nemen aan deze mensen en daar lering van ondervinden. Goed, tot zover. Laten we nog zingen. Psalm 3, de versen 2 en 3. En dan zal ik eindigen met gebed. Psalm 3, versen 2 en 3.
Van zeer een traan.
Zullen we samen bidden en danken. Heren, wij willen u hartelijk danken voor uw heilig woord en voor het onderwijs wat daaruit geleerd mag worden, ook vanuit de praktijk van het geestelijke leven. En heren, we moeten u belijden dat van nature wonen wij ook in de stad stomzinnigheid of de stad des verderfs. En hoe nodig is het, Heere, dat wij dat werk van bekering niet uitstellen. Dat wij toch voor u mogen komen. En dat we toch wel kloppen en wel roepen. Want u bent zeer barmhartig. Ook al menen wij nergens recht op te hebben, daar hebben we volkomen gelijk in. Maar Heere, het gaat niet om ons recht. Het gaat om wat u verdiend hebt door uw Zoon, de Heer Jezus. En zo, Heere, mogen arme zondaren bij u een gastvrije welkom ontvangen. Heere, zo geeft u ook kracht en sterkte om weerstand te bieden aan de vorst der duisternis. Om niet bang te zijn, niet laf te zijn. Heere, wilt u dat ook bij ons bewerken? Geven, Heere, dat deze personen die we gezien hebben eerlijk, die het niet eens durfden te zeggen dat zijn naam eerlijk was. Hij dacht klein van zichzelf. En die angstvallig die ook weer klein van zichzelf dacht. En dat Christiaan en barmhartigheid en hun kinderen daar ook in moeten toestemmen. Heer, is dat ook niet de beleving die u leert? U hebt toch geen grote mensen, maar kleine mensen. Afhankelijk van u. Leer ons zo te leven, Heere. Ook bij deze voorbeelden die we gezien hebben. En bewaar ons ervoor, Heere, om overmoedig te zijn. En om te verbeelden dat we wel gemakkelijk zalig kunnen worden. Dat we niet eigenzinnig zijn. Heere, zo hebben we geprobeerd om over bepaalde personen na te denken. Wilt u het zegenen? Gedenk ons in deze week van voorbereiding en ook morgen zo we in de gelegenheid zijn dat we ook bij de bidstond samen met de gemeente mogen bidden om uw ontferming en genade. Heren, dank u voor wat u gaf. Breng ons nu veilig thuis om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.